Welkom bij de Planet B podcast van Waar Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono. En bij ons aan tafel zit Umayma Hajir. Umayma is docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam en richt zich in haar werk op het snijvlak van kunstmatige intelligentie en ethiek. Daarnaast studeert ze momenteel AI, Ethics and Society aan de University of Cambridge. En ze was panelist tijdens het jaarlijkse event De Staat van het Internet van Wagi Future Lab in maart, waar we James Bridle als keynote hadden. Welkom.
Dankjewel.
Leuk. Nou, vandaag gaan we het hebben over jouw Planet B. Ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst ben ik benieuwd of er de afgelopen tijd iets nieuwswaardigs is gebeurd dat je is bijgebleven en wat raakt aan je werk.
Ja. In februari is er een conferentie, een internationale conferentie georganiseerd door de Rijksoverheid. In het kader van verantwoord gebruik van AI in het militaire domein. Nederland wil heel graag voorloper worden in binnen dit vakgebied. En heeft daarom een internationale conferentie georganiseerd. En verschillende stakeholders uitgenodigd om eigenlijk te sparren of te brainstormen over verantwoorde AI in het militaire domein. Wat natuurlijk te bizar voor woorden is. Daar heb ik in samenwerking met de Racism and Technology Center een alliantie voor opgericht, samen met 8 andere organisaties, waaronder WAAG. En een open brief opgesteld aan de Rijksoverheid met daarin enkele kritische vragen. Met voornamelijk de vraag hoe zij voor ogen hebben om mensenrechten te gaan waarborgen als ze gebruik willen gaan maken van AI in het militaire domein.
Want jij zegt van het is bizar. Wat zouden kwalijke gevolgen kunnen zijn van AI in militaire situaties?
Ja, we hebben het over situaties van leven en dood. En we hebben het over systemen die geen moraliteit kennen, die geen ethische normen en waarden überhaupt kunnen begrijpen, die onze complexe sociaal-maatschappelijke contexten niet kunnen begrijpen. Dus dat enerzijds. Als we het hebben dan over targets, over wie praten we dan? Zijn er dan bepaalde bevolkingsgroepen? Who counts as a target? Mm-hmm. En tegelijkertijd ook als we kijken naar de verantwoordelijkheid, wie draagt verantwoordelijkheid van deze systemen als er iets misgaat. Is dat de minister? Is dat de ministerie? Is dat het algoritme zelf? Dus dat zijn best wel kwaadaardige toepassingen die we nu wel willen gaan gebruiken. Terwijl we eigenlijk zien dat we met de huidige technologieën, met de huidige algoritmes en AI-systemen, dat we daar al heel veel dingen niet op orde hebben. Laat staan in contexten en situaties waarin het letterlijk over leven of dood gaat.
Ja. En hoe heeft het ministerie gereageerd op jullie kritische vragen?
We hebben nog geen antwoord.
Interessant. Ja. Nou, moeten we maar nog eens wat reuring voor creëren.
Ja, zeker.
Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij in eerste instantie geïnteresseerd bent geraakt in het onderwerp van kunstmatige intelligentie en ethiek.
Ja. Ik ben zelf internationale betrekkingen gaan studeren voor mijn bachelor. En dat was puur omdat ik altijd geïnteresseerd was in verschillende machtsverhoudingen. Ik had al altijd het idee dat het systeem niet voor mij gebouwd was. En dat ik altijd indirect een soort van outlier was in onze samenleving. Dus ik was al van vroege leeftijd heel erg geïnteresseerd hoe deze systemen werken en hoe deze machtsverhoudingen zich verhouden tot wie ik ben als persoon, maar ook tot mijn community. En in mijn tweede jaar ben ik op exchange gegaan in China, in Beijing. En dat was de allereerste keer dat ik eigenlijk in aanraking was gekomen met digitale censuur. Dat je niet gebruik kan maken van bepaalde technologieën, van bepaalde apps. En dat vond ik ontzettend interessant, maar ook heel heftig. Omdat ik het idee had dat ja, dat hoe ik zeg maar leef in Nederland, dat het ook zo in andere landen zou kunnen. Tegelijkertijd, toen ik terugkwam in Nederland, kwam ik erachter dat het eigenlijk niet alleen een Chinees probleem is, maar ook een Westers probleem. En dat we hier in het Westen best wel goed zijn in vingers wijzen naar andere landen en aangeven dat het daar verkeerd gaat en dat het daar misgaat. Maar dat we ook hier te maken hebben met mensenrechten schendingen als we kijken naar digitale technologieën. En zo ben ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd geraakt in die dynamieken tussen dus, nou ja, digitale technologieën, mensenrechten, hoe zit het met gemarginaliseerde groepen. Omdat we gewoon zien dat het een mechanisme is wat steeds meer wordt gebruikt om bepaalde mensen te onderdrukken en misschien oudere vormen van onderdrukking te vertalen naar nieuwe vormen van onderdrukking in dus deze digitale technologieën. Zodoende. Maar daarna ben ik dus ook een master in data science gaan studeren, omdat ik dus ook wilde begrijpen hoe de technische infrastructuur eigenlijk eruit ziet. Wat het betekent als we praten over algoritmes, wat het betekent als we praten over AI-systemen. Maar goed, ook weer tijdens mijn studie erachter gekomen dat er dan veel te weinig aandacht werd besteed aan ethiek. En dat we het dan alleen hadden over de trolley problem. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de mens in het hele verhaal? Mm-hmm. En zo eigenlijk weer beland in, ja, juist die combinatie van AI en ethiek, maar ook echt samenleving. Dus wat voor impact heeft het op de samenleving?
Mooi. En op wat voor manier probeer jij dat aan je studenten mee te geven?
Ja. Wat mijn collega en ik echt proberen te doen is om die studenten, het zijn eerstejaars van de opleiding Applied AI and Data Science. Applied Data Science and Artificial Intelligence, sorry. proberen we ze eigenlijk vanaf dag 1 te leren om kritisch te reflecteren over de technologie die ze willen gaan ontwikkelen. Dus dat ze niet alleen gaan ontwikkelen omdat het kan, of omdat ze daar goed in zijn, of omdat de hype daarom vraagt. Maar dat ze echt ethisch leren reflecteren over bepaalde keuzes die worden gemaakt in het gehele proces. En daarbij dus kijken we bijvoorbeeld op de impact op het klimaat, dus op het planeet, impact op de mens, maar ook impact op de maatschappij. En zo proberen wij ze eigenlijk te trainen om die, ja, verantwoorde responsible technologists te worden, die heel scherp voor ogen hebben waarom ze bepaalde systemen willen bouwen, wat voor specifieke problemen ze daarmee willen oplossen, maar ook hard kunnen maken waarom ze technologie nodig hebben en waarom technologie de juiste oplossing is voor dit probleem. En dat is niet altijd makkelijk natuurlijk, omdat het veel denkwerk vereist, maar je hebt ook te maken met verschillende perspectieven, mensen met verschillende achtergronden. Maar desalniettemin ontzettend belangrijk om juist deze groep studenten die straks aan de frontlinie staat, te trainen in deze skills.
Ja. Interessant hoor. En om dan nog terug te gaan naar dus de manieren waarop technologie bepaald uitsluitingsmechanismen kunnen hebben. Daar eerder spraken we dan ook over vormen van bias en dat daar een soort van 3 soorten in zijn. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen?
Ja, dus als we kijken naar bias, dan zijn er 3 vormen inderdaad. Ze hebben te maken met historical bias. En dat is een soort historische bias. Dat is eigenlijk een soort bias waarin bepaalde stereotypen of vooroordelen die wij al hebben in onze samenleving alleen maar worden versterkt. Dus denk bijvoorbeeld aan bepaalde genderverhoudingen, bepaalde rollen die bij bepaalde soorten gender horen. Maar ook wat voor vooroordelen wij hebben over bepaalde groepen. Dus dat is één soort bias. Dan hebben we dataset bias. Dus in hoeverre zijn alle groepen in onze samenleving, zijn die ook, worden die gerepresenteerd in de datasets die wij gebruiken? Dus kijken we ook naar de gemarginaliseerde groepen? Kijken we naar een eerlijke verdeling man-vrouw, et cetera? En als laatste hebben we te maken met algoritmische bias, oftewel statistische bias. En dat is een soort van natuurlijke bias die vaak voorkomt, altijd voorkomt binnen deze contexten. Omdat we eigenlijk, als we onze sociale en onze complexe contexten willen vertalen naar binaire code of naar taal die een algoritme kan begrijpen, dat er ontzettend veel informatie verloren gaat. Omdat er heel veel, dat noem je ook wel in het Engels information compression. Dus er moet ontzettend veel informatie gereduceerd worden tot dus die binaire code die de computer kan begrijpen en kan lezen en mee kan verder werken. Maar daarmee zien we dat de mens eigenlijk wordt gereduceerd. De mens en zijn of haar haar sociale context wordt gereduceerd tot een datapunt. Waar het algoritme uiteindelijk mee aan de slag kan. Dus dat zijn de drie soorten biases waar we mee te maken hebben.
Ja. En denk jij dat het mogelijk is om ooit een technologie te hebben waarin dus niet dit soort vooroordelen voorkomen? Want je zegt al van oké, het is een bepaalde reductie van de werkelijkheid. En ik kan me voorstellen dat dat altijd wel zo zal blijven. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
Ja, ik denk het niet eerlijk gezegd, maar dat betekent niet dat we niet onze best kunnen doen. Dus we weten dat technologie niet neutraal is, maar dat komt niet door de technologie zelf, maar door de mensen die deze systemen bouwen. En wij mensen zullen natuurlijk altijd impliciet of expliciet bepaalde vooroordelen hebben. Maar daarom is het belangrijk om dan juist, als je bijvoorbeeld in zo'n team zit, dat je bijvoorbeeld met een divers team aan tafel zit. Dat je ervoor zorgt dat verschillende soorten perspectieven en daarmee ook verschillende soorten waarden vertegenwoordigd zijn. En daarmee ook worden meegenomen in het ontwikkelproces. Dat je er ook voor zorgt dat iedereen kan genieten van deze technologieën en niet alleen bepaalde groepen. Dat je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat juist de gemarginaliseerde groepen in je samenleving, dat die centraal worden gesteld in je ontwikkelproces. Omdat als je ervoor zorgt dat die gemarginaliseerde groepen uiteindelijk zo min mogelijk negatieve impact voelen van deze technologie, je daarmee indirect ook zorgt dat alle groepen hiermee hiervan kunnen genieten van deze technologieën zonder die negatieve impact te kunnen voelen. Dus ik denk, het gaat hier echt vaak over het inbedden van bepaalde waarden in die systemen. Wat vinden we belangrijk? En die keuzes, daar kunnen we echt al heel veel mee inperken als het gaat, beperken als het gaat om de negatieve impact. En dat we daar nog echt veel te winnen hebben. Dus zeker, er gaat nooit iets bestaan als neutrale technologie. Omdat wij als mensen sowieso niet neutraal zijn. Maar we kunnen wel continu blijven evalueren, kritisch blijven kijken naar deze technologieën. Zelfs als een bepaalde technologie al af is en we uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat als we dit gaan implementeren, dat het negatieve impact gaat hebben op de samenleving, dat we dan ook die keuze durven te maken. En ik denk als we dat met z'n allen gaan doen en die stap durven te nemen, dat die technologieën misschien wat rechtvaardiger gaan kunnen zijn. Ik zou niet zeggen eerlijk, maar rechtvaardig.
Ja. En een belangrijk ding wat het natuurlijk aan het licht bracht was de toeslagenaffaire. En de overheid heeft nu natuurlijk verbetering beloofd. Is dat proces van verbetering, ik ben benieuwd, volg jij dat een beetje?
Ja. Ik vind het een beetje lastig, want verbetering, in hoeverre is verbetering genoeg? Als we kijken naar de trauma die we hebben achtergelaten bij deze grote groep mensen. Ik sprak gisteren iemand die letterlijk zei dat ze 14 jaar lang hiermee te maken had. Dat is bijna de helft van mijn leeftijd. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, dat je 14 jaar lang in zo'n misery moet leven, waarin je eigenlijk zo'n groot systeem moet bevechten, en dat is de overheid. En uiteindelijk gewoon te horen krijgt dat it wasn't our fault, we didn't intend it that way, it was the system's fault. Dus ik denk dat daar echt heel veel nog te winnen valt in die verantwoordelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor die systemen als het misgaat? Ja. En omdat dat gewoon nog niet in orde is, moeten we gewoon geen gebruik maken van die systemen. Omdat we nog niet kunnen begrijpen hoe die systemen tot bepaalde conclusies kunnen komen, hoe die systemen bepaalde interpretaties maken, hoe die systemen bepaalde outputs leveren. Zolang we dat niet scherp voor ogen hebben, dus niet explainable AI. Dat wordt vaak als argument gebruikt. Nee, maar we hebben tegenwoordig ook explainable AI. Een burger die heeft helemaal. Explainable. Er is een verschil tussen explainability en interpretability. Als we het hebben over explainability, dan betekent dat jij op een hele simpele manier aan een niet-technische persoon kunt uitleggen hoe die algoritme werkt. Dus hoe de mathematische structuren van die algoritme werken. Maar daar hebben we niets aan. Wat wij willen begrijpen is, hoe interpreteert zo'n bepaald systeem bepaalde keuzes? Hoe komt zo'n systeem tot bepaalde keuzes? En dat is iets waar we niet achter gaan kunnen komen, omdat het uiteindelijk gewoon echt een black box is. En dat zie je dat zelfs engineers of AI-ontwikkelaars die zelf die systemen bouwen, daar geen agency over hebben. Dus als we al weten dat we te maken hebben met deze black boxen, waarom gaan wij ze dan gebruiken binnen zulke gevoelige contexten die echt impact kunnen hebben op mensenlevens? Ja, en dan zie je dat dan zo'n grote groep mensen daar zo erg onder heeft geleden. En uiteindelijk zo'n groot systeem, en dat is de overheid, moet gaan aanvechten. Ja, dat is te bizar voor woorden.
Ja, nee, en als je hieraan denkt, dan is het inderdaad ook... Nu snap ik het ook beter dat het eigenlijk te bizar voor woorden is om dan te denken, laten we AI in de militaire context gaan toepassen, als je al ziet dat het hierbij fout gaat.
Precies. Ja. En zelfs als je erover nadenkt, deze systemen moeten ook getest worden. Want je gaat niet, als je iets hebt gebouwd, zomaar ergens inzetten voordat je het hebt getest. En dan is de vraag, waar gaan deze systemen getest worden? Die gaan niet getest worden in Europa. Die gaan niet getest worden in het Westen. Als je dan ziet op zo'n conferentie dat er dan alleen maar vanuit een technosolutionistische perspectief wordt gesproken over dit soort technologieën. Dat je letterlijk robots rond ziet lopen. Dus we're literally making war physical and tangible. Sinds wanneer was dat oké? Maar dat we nu alleen maar onder het mom van technologie en innovatie, dat we dat nu allemaal oké vinden. Omdat blijkbaar diezelfde groep die deze systemen bouwt, gewoon die impact niet voelt van deze systemen.
Precies, en de gedachte daarachter is waarschijnlijk van, dan hoeven we zelf geen manschappen te sturen. We laten het AI gewoon voor ons opknappen.
Precies, precies.
Ja. En als het dan gaat om regelgeving, er loopt nu natuurlijk dat de AI Act die in de markt is in Europa.
Ja.
Denk je dat dat een oplossing kan bieden?
Ja. Nou ja, wat we nu hebben gezien is dat er helaas een uitzondering is als het gaat om militaire applicaties. Dus die vallen dus niet onder de scope van de AI Act, wat echt problematisch is. Dus we moeten nu gaan kijken op internationaal niveau of ze internationale afspraken kunnen maken. Net zoals er is gedaan bij andere soorten wapens. Maar als we kijken naar de AI Act in general Ja, ik vind dat een lastig, want ik wil ook niet pessimistisch overkomen. Kijk, enerzijds is het natuurlijk echt een goede stap in de juiste richting. Het feit dat we AI gaan reguleren, dat we uiteindelijk terecht kunnen bepaalde instanties bijvoorbeeld om klachten in te dienen. Dat het gewoon zwart op wit staat wat wel of niet mag. Tegelijkertijd zie je dat de AI Act best wel... Het is gebaseerd op high-risk systems, waaronder bijvoorbeeld gezichtsherkenningstechnologieën, et cetera, en low-risk systemen. En als je die systemen gaat categoriseren op basis van risico, dan ga je alleen maar kijken naar de eventuele output van deze systemen. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat die AI Act die deze systemen moet gaan reguleren, dat die uiteindelijk ook bijblijft en dat die uiteindelijk er echt ook voor zorgt dat we deze systemen op een ethische en verantwoorde manier kunnen gebruiken. Dus dat enerzijds. Anderzijds zien we ook dat de AI Act voornamelijk is gebaseerd op trustworthy AI. Dat is waar de Europese Commissie afgelopen jaren heel erg mee bezig is geweest. En dat zijn 7 principes die ervoor zouden moeten zorgen dat de AI-toepassingen die we gaan gebruiken betrouwbaar zijn. Maar daar gaat het al mis. AI-systemen, die kun je niet vertrouwen, het zijn de mensen. Dus het is te bizar voor woorden dat we daarmee al gelijk de verantwoordelijkheid die bij de mensen ligt, bij deze AI-systemen neerleggen. En als we ook kijken naar die ethische principes, dan zien we dat het best wel gebaseerd is op westerse normen en waarden, westerse ethische raamwerken, maar dat de Europese Commissie tegelijkertijd wel deze AI Act op een zodanige manier promoot, alsof het een universele raamwerk is voor allerlei soorten kennissystemen en voor allerlei soorten landen. En dat vind ik best wel kwalijk, want als jij als body of als institute AI wil gaan reguleren en je claimt dat het gebaseerd is op universele normen en waarden, gebaseerd is op een universeel ethisch raamwerk, dan is het wel belangrijk dat je daarmee ook rekening houdt met andere soorten kennissystemen in de wereld, met andere soorten normen en waarden, met andere soorten ethische raamwerken. En daar is niet veel aandacht aan besteed. Ja. En dat zagen we ook als je kijkt naar de experts die werden uitgenodigd om hierover te brainstormen. Ja, dat was echt geen diverse groep.
Nee, dus dat staat dan weer haaks tegenover wat jij eerder zei, dat het dus eigenlijk super belangrijk is bij technologische ontwikkelingen om dus een diverse groep aan tafel te hebben, omdat je anders, in dit geval misschien een wat eurocentrische visie op een AI-act krijgt.
Ja, precies. En dat er ook gewoon nog steeds veel te veel ruimte is voor de privaatsector, veel te veel ruimte is voor big techs. Want als jij de verantwoordelijkheid gaat leggen bij die systemen in plaats van bij die actoren zelf, ja, dan maakt het heel makkelijk voor big techs om weg te komen met schandalen.
Mm-hmm. Ja, dat is iets waar ik wel vaker gedachten over heb. Want ik denk, de ontwikkelingen in technologie gaan heel snel. En als het dan gaat om ethiek en recht, dan lijken die er een beetje achteraan te hobbelen soms.
Ja, precies. Wetgeving, regelgeving loopt altijd achter de feiten aan. Ik zou zeggen ethiek niet, maar dat wij gewoon niet bezig willen zijn met ethiek als het gaat over technologie. Ik heb het niet over de mensen die zich hier actief voor inzetten natuurlijk. Maar we willen gewoon die gezellige discussies niet met elkaar, of nee, ongezellige discussies, niet met elkaar aangaan. Omdat je gewoon ziet dat er een bepaalde hype is. Dus everyone wants to hop on the AI train. Ja. AI heeft een soort van air of magic. Dus iedereen is een AI specialist. Iedereen doet iets met AI. Maar dat het juist belangrijk is om ook een houding aan te nemen waarbij we kritisch kijken naar deze technologie. Dus ook met ChatGPT bijvoorbeeld, leuk en aardig. Het kan ontzettend veel betekenen voor ons. Het helpt. Bepaalde tools zijn gewoon handig, klopt. Maar dat we ook leren kritisch te kijken naar deze nieuwe technologieën. Hebben we het eigenlijk wel nodig? Waarom ga ik gebruik maken van dit soort systemen? En ik denk dat die houding, dat we daar gewoon wat meer aandacht aan moeten schenken. En dat doen we bijvoorbeeld met onze studenten, die dus deze systemen gaan ontwikkelen. Maar er lijkt bijna geen ruimte eigenlijk voor ethiek. Maar goed, dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Mm-hmm. Ja.
Ja, en wat dat betreft, als ik je zo hoor, ik kan me voorstellen dat er dan dus ook een grote of belangrijke rol is weggelegd voor de ontwerpers van de toekomst. Dat als zij beginnen met, ik ga vanuit een ethische verantwoorde manier ontwerpen en ontwikkelen, dat het hopelijk wat zal bijdragen aan jouw Planet B, waarin AI er waarschijnlijk inclusief is voor.
Ja, zeker. En wat we nu bijvoorbeeld ook proberen te doen is deze studenten te stimuleren ook naar ander soort werkgevers te kijken. Dus als je dan studeert, dan denk je gelijk van, ik ga aan de slag bij een big tech. Maar je kunt ook aan de slag bij een digitale rechtsorganisatie. Je kunt ook aan de slag bij de overheid, om er juist voor te zorgen dat het systeem van binnenuit verandert. En dat doen we bijvoorbeeld door panels te organiseren. En dan zie je dat die studenten, die komen gewoon met een heel erg beperkt wereldbeeld naar binnen. Omdat je natuurlijk heel erg wordt geprimed en geconditioneerd door alles wat je ziet op het internet. En wat AI betekent. En best wel technologisch. Solutionistisch.
En zij geloven ook waarschijnlijk in die magie van AI.
Ja, tuurlijk. Ja, ik heb veel studenten die gewoon echt naar de maan willen met Elon Musk. Ja. I mean. En je probeert natuurlijk wel gewoon op een constructieve manier met het gesprek aan te gaan. Het is niet de bedoeling dat je ze overtuigt van een bepaald soort ideologie of wat dan ook. Maar dat ze gewoon echt leren kritisch te reflecteren over die technologieën. Als je naar de maan wil met Elon Musk, good for you, but why? En dat is voor ons gewoon heel erg belangrijk. En zeker, daar valt echt heel erg veel in te winnen. Maar ook bij beleidsmakers die bijvoorbeeld dit soort beleid schrijven over dit soort technologieën, dat ze dan ook echt begrijpen wat de impact kan zijn op sociaal-maatschappelijk niveau, maar ook op onze planeet. Dus er valt echt heel erg veel te winnen nog in educatie op alle vlakken.
Ja, en ik vind het ook altijd wel leuk om te bedenken van wat zouden luisteraars nou mee kunnen nemen hiervan. Zouden we ChatGPT gewoon niet moeten gebruiken? Zouden we het misschien kritisch kunnen gebruiken als je zou denken van ik ga het onder bepaalde omstandigheden doen, maar ik heb er goed over nagedacht van tevoren waarom ik dat doe. Zouden we mee kunnen geven, zeg maar?
Ja. Ik vind het lastig om te zeggen, gebruik het wel of niet. Want dat is uiteindelijk aan een ieder. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, wat je vaak merkt als je met mensen praat over AI, dat ze dan gelijk schrikken. Oh, dat is iets heel complex. En natuurlijk, omdat het ook zo wordt vertoond. Dus als je alleen al gesprekken hebt met bijvoorbeeld engineers of met data scientists, dan proberen ze vaak bepaalde gesprekken weg te nemen. Dat begrijp je niet. Het is veel te complex. En wiskunde en formules en algoritmes. Maar ik ben er echt oprecht van overtuigd dat iedereen, elke burger hier mee over zou kunnen meepraten. Dus ik zou echt als tip meegeven, lees je hier meer over. Er zijn ontzettend veel cursussen die je kunt volgen online. Ontzettend veel betrouwbare bronnen die je kunt raadplegen. Maar heb ook een actieve houding als je bijvoorbeeld surft op het internet. Als je die cookies accepteert, lees dan ook wat het betekent. Wat gebeurt er met je data? Want je hebt ontzettend veel rechten waar mensen gewoon niet bewust van zijn. Dus ik denk oprecht als mensen zich meer gaan inlezen, dat ze ook meer agency gaan krijgen over die technologieën die impact hebben op hunzelf. Maar ook dat ze echt actief mee gaan kunnen praten en echt die belangen gaan kunnen behartigen. Omdat we gewoon echt nog veel te weinig... We missen gewoon nog veel te weinig burgers die... Gewoon normale burgers. We don't need experts. En dat is het probleem. Als je kijkt naar die commissies, dan willen we altijd de experts. Nee, waarom niet de gewone normale burger?
Ja, die zijn natuurlijk ook ervaringsexperts.
Precies. Die zijn ook ervaringsdeskundigen. Dus in die zin zou ik gewoon zeggen, lees je in. Lees betrouwbare bronnen. Probeer als er weer een nieuwe technologie op de markt komt. Want ChatGPT zal echt niet de laatste zijn. Probeer daar gewoon goed over in te lezen. Wat voor impact heeft het? Hoe zijn hoe is die data getraind? Als we vooral kijken naar ChatGPT, dan zien we dat veel van die data is geoutsourced naar Afrikaanse landen, waaronder Kenia. En die onder bizarre omstandigheden hebben moeten werken om die datasets te kunnen labelen. En uiteindelijk ook emotionele schade daaraan hebben achtergehouden, omdat ze bepaalde content weg moesten filteren. Dus lees je daar ook over in, zodat je ook meer feeling hebt bij die technologie en de impact die ze eventueel kunnen hebben. En zodat je ook gewoon mee kunt praten. Ja. Dus ja, reclaim your space, your digital space. Yeah.
Ik zal ook wat leestips opnemen in de show notes, dan kunnen mensen er ook nog over verder lezen.
Zeker, ja, leuk.
Nou, voorlopig zijn we nog niet helaas op jouw Planet B. We ploeteren vrolijk voort op aarde. Ik ben tot slot nog wel benieuwd wat er volgens jou zou moeten veranderen in onze samenleving op planeet aarde, voordat jouw werk overbodig is geworden.
Ja. Wauw, heel veel. ik denk misschien heel simpel, maar dat we echt gewoon leren luisteren naar elkaar. Dus vooral als we kijken naar dit veld van responsible AI, dan zie je dat bepaalde soorten perspectieven, bepaalde soorten disciplines toch altijd achterwege worden gelaten. En dat we toch echt actief proberen te luisteren naar die verschillende perspectieven en die mee te nemen, omdat uiteindelijk elk mens gewoon waardig is. En ik denk dat nu nog steeds niet het geval is. Dat je echt of je bent technosolutionist of je bent techno-optimist, maar er is niets in het midden. En ik denk juist als we meer waarde gaan hechten aan die verschillende disciplines, mensen binnen de humanities, mensen binnen de literatuur, mensen die echt on the ground staan en echt superbelangrijke werk verricht voor onze samenleving, dat we ook hun perspectieven mee gaan nemen en dat we daar meer waarde aan gaan hechten, dat we dan oprecht in een samenleving terecht gaan komen waarin we liever zijn voor elkaar. Waarin we gewoon liever zijn voor elkaar. That's it. Er is zoveel wat moet veranderen. Ik zou echt niet weten waar ik moet beginnen, maar ik denk oprecht gewoon probeer te luisteren naar elkaar en zie iemands input niet gelijk als geen toegevoegde waarde. Maar probeer dat gewoon wel in acht te nemen en elkaar te begrijpen, elkaars belevingswereld te begrijpen, elkaars context te begrijpen. Dan denk ik oprecht dat we wat gelukkiger zullen worden met z'n allen.
Dankjewel. Dit was de Planet B podcast. Tot de volgende keer.